welkom bij een nieuwe aflevering. Voor iedereen die nieuw is, mijn naam is Aysje en ik breng elke week een nieuwe aflevering uit over een zaak uit of rondom Nederland. Ik wil ook iedereen bedanken voor het luisteren en voor de lieve berichten die ik via Instagram heb mogen ontvangen. Deze week bespreek ik een oude zaak, namelijk een zaak die zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begint in Köpenick, in de buurt van Berlijn. In een tijd waar Hitler aan de macht was en er elke dag weer angst heerste voor een luchtaanval. Maar zelfs te midden van deze chaos waren er onopgeloste moordzaken waar de rechercheurs en agenten zich mee bezig moesten houden. Het is een bijzondere zaak, want het zou leiden tot de veroordeling van Duitslands meest beruchte seriemoordenaar en bekentenissen voor 53 moorden. Maar was het wel de juiste dader? We gaan terug in de tijd, naar het jaar 1943. De Tweede Wereldoorlog is volop aan de gang en het zijn hele vrede en sombere tijden. Het is het jaar van de eerste grote nederlaag van Duitsland in Stalingrad, de overgave van Italië en de laatste razzia's in Amsterdam waarbij 17.000 Joden zijn opgepakt. Maar voor dit verhaal gaan we naar Köpenick, Duitsland, een historische stad zuidoost van Berlijn dat misschien ook wel bekend staat voor de Köpenickse bloedweek, waar in 1933 honderden oppositieleden gearresteerd, gemarteld en vermoord zijn door de leden van Hitlers beschermingsdienst. De slachtoffers waren burgers en een nieuwe regering geloofde dat Köpenick bijzonder grote aantallen communisten en Joden bevatte. Er heerste een gevoel van paniek en angst en in januari 1943 was het alweer de vierde winter in een tijd van oorlog. Het was voor niemand meer duidelijk wanneer en hoe het zou eindigen. Ook niet voor de 51-jarige Frida Rosner, een welbekende weduwe uit Köpenick. Op de vroege ochtend van 29 januari vertrok zij om vuurhout te verzamelen in het bos achter het ziekenhuis. In die tijd lag het ziekenhuis nog ver in het bos. Pas 2 dagen later werd ze daar dood aangetroffen, seksueel misbruikt en gewurgd met haar eigen sjaal, waarna de dader ook haar portemonnee had gestolen, met daarin maar 1 Rijksmark. De rechercheurs werden ter plaatse geroepen, maar wat ze toen nog niet wisten, was dat ze misschien wel de meest beruchte seriemoordenaar van Duitsland zouden pakken. De 2 rechercheurs waren onder leiding van hoofdrechercheur Heinz Franz, en de 3 snelden zich die zondag naar het plaatsdelict. Ze zijn nog niet lang bezig met het politieonderzoek wanneer Franz al een mogelijke verdachte vindt. Na een paar andere verdachten te hebben gesproken en uitgesloten te hebben, arresteren ze op 18 maart 1943 Bruno Lütke. Hij schrijft in het rapport dat ze tijdens het onderzoek hoorden over een arbeider genaamd Bruno, die zwakzinnig bleek te zijn en bekend stond om het lastigvallen van lokale vrouwen. Hij woonde in de buurt van Frida Rosner en kon mogelijk meer over de moord weten, dus werd hij uitgenodigd voor een informele interview. Maar hierna werd het Frans al snel duidelijk dat hij de juiste man had gevonden. Bruno was geboren op 3 april 1908 in Köpenick, in de buurt van Berlijn. Hij was de 4de van 6 kinderen van Otto en Erma Lütke en zijn familie had een wasserette. Van 1914 tot 1919 ging hij naar een lokale school in Köpenick, maar het was al snel duidelijk dat hij moeite had met het bijhouden van het schoolwerk en zijn klasgenoten. Na de 5de klas is hij naar een speciale school gestuurd voor kinderen met leerproblemen, waar hij tot 1922 heeft gezeten. Hierna is hij gaan helpen in de wasserette van zijn ouders tot 1939. Toen zijn vader overleed aan keelkanker in 1937, was Bruno de aangewezen verantwoordelijke voor het rondrijden van een paard en wagen om de was van klanten te bezorgen. Hiervoor kreeg hij van zijn moeder 50 penning per dag en op de zondagen kreeg hij 1 Rijksmark extra. Regelmatig stal hij ook wat van het geld dat hij van klanten kreeg, waardoor hij vaak in de problemen kwam met zijn moeder. Hij rookte veel en het meeste van het geld wat hij verdiende gaf hij dan ook uit aan tabak voor zijn pijp. Hij stond bekend als Domme Bruno en mensen zeiden dat hij altijd goedaardig en alles behalve gevaarlijk was. Een persoon zonder vrienden, maar ook zonder vijanden. Bruno had een aparte hobby. Hij was vaak te vinden in het bos, waar hij zich dan verstopte achter de grote bomen en wachtte tot er mensen langsliepen. Hij sprong dan achter de bomen vandaan om ze te laten schrikken. Hij dacht dat het grappig was, maar de mensen konden het niet waarderen. Zeker niet in een tijd waar iedereen al enorm oplettend moest zijn voor eventuele bomaanvallen. Zijn moeder en zussen zeiden hem dat hij weg moest blijven uit de bossen, maar hij wilde niet luisteren. Op een dag, tijdens zijn rit voor de wasseretten, had hij een vrouw aangereden met zijn paard en wagen, maar is hij doorgereden. Zij heeft dit overleefd, maar dit was een van de vele ongevallen waardoor de rechercheurs dachten dat hij misschien een iets minder onschuldige kant zou kunnen hebben dan hij liet blijken. Er waren ook een aantal klachten binnengekomen over Bruno, omdat hij zijn paard veel te hard sloeg met zijn zweep en de politie nam hem mee naar de psychiatrieafdeling van het ziekenhuis voor een onderzoek. Hij was analfabeet en had moeite met het uitvoeren van simpele taken zoals het opnoemen van het alfabet. Maar hij had een enorm goed geheugen als het aankwam op locaties, tijden en mensen. Hij was fysiek sterk en er werd daarom geconcludeerd dat hij een simpele baan als koetsier kon behouden. Dit speelde zich allemaal af aan het einde van de jaren 30, een tijd waarin Hitler een grote macht had in Europa. Zijn extreem racistische nazi-ideologie, waarbij alleen het Arische ras goed genoeg was voor zijn ideeën van de Übermensch, leidde tot bepaalde wetten waarbij mensen met een erfelijke aandoening gesteriliseerd moesten worden, zodat dit niet meer zou voorkomen bij volgende generaties. Begin januari 1939 moest ook Bruno worden gesteriliseerd. Zijn moeder was hierop tegen en schreef in haar brief dat hij op jongere leeftijd letsel had opgelopen aan zijn hoofd en dat zijn aandoening niet erfelijk was. Maar er werden geen uitzonderingen gemaakt, dus het jaar erop werd Bruno op 32-jarige leeftijd alsnog gesteriliseerd. Hij was altijd op zoek naar extra geld, dus ging hij door met het plegen van kleine diefstallen. Maar hij was er niet zo goed in, want hij werd bijna altijd gepakt door de politie. Vaak ging het ook om onnozele dingen, zoals het stelen van hout. En omdat hij zich er niet bewust van was hoeveel het waard was, verkocht hij het altijd door voor een veel te laag prijs. En de mensen in de buurt maakten er gebruik van. Voor de diefstal van vuurhout is hij voor veroordeeld en hij werd 3 maanden naar de gevangenis gestuurd. Er gingen geruchten rond dat hij een fouilleur zou zijn, iemand die stiekem mensen zat te bespieden. En de mensen in de stad waren behoedzaam als het om Bruno ging. Maar omdat de politie zei dat hij een verstandelijke beperking had, werd er verder geen onderzoek gedaan. Het stond zelfs gemarkeerd in zijn politierapport dat hij geen crimineel was, maar dat zijn daden het gevolg waren van zijn beperking en dus niet serieus genomen hoefde te worden. Een korte tijd nadat hij weer vrij was, pleegde Bruno weer een diefstal. Dit keer een dode eend die hij had gestolen van een boer in de buurt. Hij probeerde het te verkopen in een café, maar hij had niet door dat er ook een politieagent zat. Die had al door dat het gestolen was, omdat de boer die ochtend al een melding had gedaan van de diefstal. Hij heeft hierdoor 10 weken vastgezeten, maar de boer liet de aanklacht vallen voordat er een rechtszaak kon plaatsvinden. Een maand later wordt hij weer opgepakt, dit keer met een dode kip die hij probeerde te verkopen in een restaurant. Maar dit soort kleine misdaden waren in die tijd niet belangrijk genoeg. En de politie had al moeite met het onderhouden van de rechtsorde, terwijl er een constante dreiging boven het hoofd hing vanwege de mogelijke luchtaanvallen. Maar de mensen moesten toch doen wat ze konden om rond te kunnen komen. En het aantal kleine misdaden groeide hierdoor. Er werd besloten om hogere straffen uit te delen, maar dit had geen effect. De grenzen van moraliteit waren vervaagd en veel mensen kwamen weg met diefstal en andere delicten. Een andere oorzaak hiervan was het gebrek aan organisatie en mensen. Veel politieagenten, advocaten, maar ook rechters waren aan het vechten voor het land, dus er was simpelweg geen mogelijkheid om iedereen op te pakken en voor de rechter te slepen. Toen de 51-jarige Frida op dinsdag 31 januari 1943 dood werd aangetroffen in het bos, was hoofddetective Frans verantwoordelijk voor het vinden van de dader. Het was zijn eerste moordzaak, en als het hem zou lukken om het op te lossen, zou hij mogelijk kunnen voorkomen dat hij zou worden opgesteld in het leger. Bruno was op die dinsdag in en rondom het bos gezien door een paar getuigen. Hij geeft ook toe dat hij Frida kende en dat hij haar was ophaalde en bezorgde voor de wasseretten. En 6 weken na de vondst van het lichaam wordt Lütke opgepakt zonder dat er bewijs is. Het is niet duidelijk wat Frans aan Bruno heeft gevraagd toen hij hem voor het eerst sprak, maar gezien Bruno's mentale capaciteit handelde hij waarschijnlijk op een manier die Frans vreemd leek en Frans interpreteerde dit gedrag op een manier die bij zijn onderzoek paste. Familie en kennissen van Bruno waren gechoqueerd door de arrestatie. Ze konden niet geloven dat hij in staat was tot moord. Juist het tegenovergestelde, hij kon niet eens een dode eend stelen zonder gepakt te worden. Zijn zus onderneemt actie. Ze gaat naar het politiebureau en vertelt de rechercheurs dat het onmogelijk is dat Bruno de moord had gepleegd. Ze gaf hem zelfs een alibi. Bruno was op het moment van de moord in Charlottenburg, Berlijn, voor een bezorging van de wasseretten. De klant waar hij de goederen heeft bezorgd was zelfs bereid een verklaring af te leggen, maar de rechercheurs vonden het een te zwak alibi en keken er niet meer naar om. Dat was ook niet meer nodig, want niet kort daarna bekende Bruno de moord. Hij vertelde Frans dat hij Frida had gezien in het bos, alleen. Hij verstopte zich achter een boom zodat hij haar kon laten schrikken en besprong haar toen ze langsliep. Maar hij verloor de controle. Hij verkrachtte en vermoordde haar, pakte haar portemonnee en rende weg. Het bleef niet alleen bij de moord op Frida. Bruno legde nog meer bekentenissen af, namelijk voor 20 onopgeloste moorden in en rondom Berlijn. Kort daarna leek het alsof hij niet meer van stoppen wist. Hij bekende ook dat hij verantwoordelijk was voor andere onopgeloste moorden in andere steden van Duitsland. In totaal waren het meer dan 50 moorden waar hij verantwoordelijk voor zei te zijn. Zaken die hadden plaatsgevonden tussen 1924 en 1943 en zijn slachtoffers waren vrouwen en mannen. Maar kon de domme Bruno echt verantwoordelijk zijn voor zulke gruwelijke moorden? Ondanks dat een aantal van zijn slachtoffers waren beroofd, beweerde Bruno dat de motivatie achter de moorden de verkrachtingen waren. Hij vertelde dat hij al op zijn 16e was begonnen, maar pas op latere leeftijd pleegde hij de meeste moorden. Volgens het politierapport zou hij hebben gezegd dat de Tweede Wereldoorlog hem de perfecte dekking gaf om door te kunnen gaan. Bepaalde zaken, zoals die van Mundt, Schulz en de Oemans, ontkende hij in eerste instantie, maar toen hij door Frans naar de plaats delicten werd meegenomen, veranderde hij zijn verklaringen. Door de hoeveelheid verklaringen die hij aflegde, begonnen andere instellingen te twijfelen aan de manier waarop Frans deze zaak behandelde. Ze werden gecontacteerd door de politie-eenheid in Berlijn als er een bekentenis was voor moord in een andere stad. Maar bij ontvangst van een verklaring op papier kwamen deze op geen enkele manier overeen met de details van de zaken zoals zij deze kenden. De rechercheurs in Hamburg zeiden zelfs dat de verklaringen absurd waren. Frans was altijd alleen tijdens de bekentenis van Bruno en alle verklaringen hadden een vergelijkbaar patroon. Bruno ontkende eerst, waarop Frans meer details gaf over de zaak en Bruno bij het gesprek probeerde te betrekken. Hij liet het net lijken alsof Bruno de details had gegeven en niet hij. Bruno, die altijd maar meelachte, reageerde alsof het een raadspel was en hij deed zijn best om het juiste antwoord te geven op de vraag van Frans. En wanneer hij het goed had, gaf Frans hem een sigaret als tegenprestatie. Voor iemand als Bruno was dit natuurlijk geweldig. Frans organiseerde een soort taskforce met 10 rechercheurs en nam Bruno mee naar alle plaatsdelicten om reconstructies te houden van de moorden. Hij vertraaide zijn woorden precies zodat het bij de zaak zou passen en hij beloofde Bruno dat hij nooit terecht zou staan voor de moorden vanwege paragraaf 51, een wet waarin een veroordeling wordt uitgesloten vanwege zijn verstandelijke beperking. Hierdoor voelde hij zich meer op zijn gemak om bepaalde hypotheses met Frans te bespreken en begreep hij niet dat hij bekentenissen aan het afleggen was. Deze paragraaf 51 bestond natuurlijk niet en uiteindelijk zou hij op deze manier verklaringen afleggen voor 84 moordzaken. Ondanks dat veel mensen grote twijfels hadden bij de werkwijze van Frans, werd hij door zijn leidinggevende geprezen voor het oplossen van deze zaken. Maar het was ook duidelijk dat als Bruno zou worden aangeklaagd op basis van de verklaringen alleen, het niet voldoende zou zijn en er mogelijk veel kritiek zou zijn op het politieonderzoek. Daarom werd er besloten dat er geen rechtszaak zou plaatsvinden, ondanks dat er was geconcludeerd dat Bruno zonder twijfel verantwoordelijk was voor 53 van de 84 moordzaken. Frans ondertekende zelfstandig het document waarin hij veroordeeld werd en Himmler, leider van de SS, verklaarde zijn zaak een staatsgeheim. De reden hiervoor was dat het niet bekend mocht worden dat er een Duitser zoveel mensen van zijn eigen volk had vermoord. Alle zaken verschilden van elkaar. De slachtoffers waren anders, de plaatsdelicten waren anders en de moordwijze. De politie in Hamburg waren vooral kritisch over het politieonderzoek van Frans nadat Bruno een bekentenis had afgelegd voor een moord in Hamburg, namelijk de moord op een prostituee in 1940. Haar moordenaar had haar gewurgd met 3 paar panties. Frans nam Bruno mee naar het plaatsdelict en de plaatselijke hoofddetective wilde hem persoonlijk ondervragen, maar zijn verzoek werd afgewezen. Bruno werd in een Gestapo-gevangenis gehouden tijdens zijn verblijf in Hamburg. Dus ging de detective undercover als gevangene om hem te kunnen spreken. Zijn gesprek met Bruno bevestigde zijn vermoedens. Bruno was nog nooit eerder in Hamburg geweest. En hij had alleen bekend voor de moord om zo Frans tevreden te houden. De detective wist het zeker. Bruno herhaalde alleen maar de informatie die hij van Frans had gekregen en wist verder niets van de zaken af. Hij diende het verzoek in voor een zelfstandig onderzoek om de verklaringen te controleren, maar er kwam helaas niets van. Uiteindelijk is Bruno naar het Centraal Instituut voor Criminele Geneeskunde in Wenen gestuurd, welke in 1943 onder leiding van Heinrich Himmler en Arthur Nebe, hoofd van de Rijksrecherche, was opgericht. Het doel van dit instituut was het voorkomen van criminaliteit op basis van de rassenbiologie. Bruno arriveerde bij het instituut op 11 december 1943. En de onderzoekers wilden experimenteren om zo een crimineel brein te kunnen onderzoeken. Hij werd in het instituut onderworpen aan een reeks erfelijke en antropologische testen, omdat de onderzoekers erachter wilden komen of zijn criminele gedrag erfelijk of aangeleerd was. Hij werd een geboren crimineel genoemd en werd vaak gefilmd tijdens de experimenten. Op 15 januari 1944 werd er zelfs een gipsvorm van zijn hoofd gemaakt, welke nog steeds in het museum te vinden is. Andere experimenten, zoals het verwijderen van zijn testikels, werden op verzoek van leidinggevenden uitgevoerd. Himmler gaf zelf de order om Bruno te executeren. Maar Jozef Goebbels, de minister van Volksvoorlichting en Propaganda, verzocht Himmler om Bruno een gruwelijk einde te geven, omdat hij deze volgens hem verdiende. Hij zei dat hij naar zijn mening levend verbrand moest worden, een van de verschrikkelijke executiemanieren die gebruikt werden in de concentratiekampen. Hij zou dan aan een metalen blad worden vastgebonden en naar een crematorium worden gebracht, waar hij in een grote oven zou worden geplaatst om levend verbrand te worden. Hij zou vervolgens meerdere malen uit de oven gehaald worden, zodat er ledematen afgehakt konden worden. Dit was het idee dat Goebbels voorstelde, maar de onderzoekers in het instituut hadden een ander idee. Zij wilden hem in eerste instantie vergiftigen, maar het zou uiteindelijk een groot experiment worden. Bruno overleed op 8 april 1944. De manier van zijn executie riep veel vragen op, maar hij is hoogstwaarschijnlijk vermoord in een vacuümkamer. Dit is een luchtdichte cel waar hij naakt op zijn rug moest liggen, waarna lucht werd uitgepompt en hij dus niet meer kon ademhalen. Dit moet normaal gesproken maximaal 1 minuut en 40 seconden duren. Maar er gingen verhalen rond dat er niet correct is gehandeld door de onderzoekers. Zij zouden hem eerst hebben laten stikken zodat hij bewusteloos zou raken, om vervolgens weer lucht in te pompen. Dit hebben ze zo vaak gedaan dat Bruno op een gegeven moment opgaf en kwam te overlijden. Buiten de verhalen van zijn overlijden is er helaas geen bewijs beschikbaar van dit experiment. Hoe Bruno dus echt is overleden is tot op vandaag nog een mysterie, zelfs voor zijn eigen familie. Frans vertelde zijn zussen dat hij was overleden aan de ziekte tyfus. Maar op zijn overlijdensakte stond dat hij hartproblemen had gehad en daardoor was overleden. Zijn zussen geloofden hier niets van. In 1944 werd Frans toch opgeroepen voor zijn dienstplicht en heeft in Rusland moeten vechten. Hier is hij onder Russische gevangenschap een jaar later overleden. In 1946 was de oorlog voorbij en veel vertrouwelijke documenten werden vrijgegeven, waaronder ook die van Bruno. Niemand had er nog van gehoord en het werd een groot nieuwsitem door heel Duitsland. Mensen konden niet geloven dat zelfs onder de constante druk van de oorlog een seriemoordenaar actief had kunnen zijn. Zelfs in 1950 werd er nog veel over Bruno gesproken. En in de krant Der Spiegel werden artikelen gepubliceerd waarin hij werd beschreven als een monster en een alcohol- en tabakverslaafde. Puur gebaseerd op de documenten van Frans en niets anders. Maar hierdoor geloofden de mensen dat Bruno de meest gruwelijke seriemoordenaar van zijn tijd was. Er werd in 1957 zelfs een film uitgebracht, 's Nachts kwam de duivel. Een film over de geestelijke gestoorde massamoordenaar, zoals in die tijd werd gezegd, uit Köpenick, die bijna 20 jaar Duitsland onveilig maakte. Deze film was ook in Nederland te zien en voor de prijs van 9,75 gulden stond het geadverteerd in de kranten. zijn familie, heeft zijn lichaam nooit teruggekregen om hem te kunnen begraven. En er werd gezegd dat het instituut deze is kwijtgeraakt. Ondanks meerdere protesten vanuit zijn familie stond Bruno in die tijd al bekend als de bekendste seriemoordenaar van Duitsland. Dit is jarenlang zo gebleven tot 1994, toen de Nederlandse criminoloog en voormalig hoofdcommissaris Jan Blauw een boek uitbracht over Bruno. Jan begon zijn carrière in 1950 als agent bij het politiebureau Charleroi. Begin jaren 60 werkte hij bij de zedenpolitie en in 1971 was hij de eerste Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI. Ook werkte hij voor de kinderpolitie, afdeling moordzaken en de narcotica-brigade. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de politie van Rotterdam. In mei 1988 ging hij met pensioen, waarna hij zich toelegde op het schrijven van boeken, met name over geruchtmakende moordzaken uit het verleden. Regelmatig zocht hij de publiciteit op om in zijn ogen slecht recherchewerk aan de kaak te stellen. Hij schreef dat Frans het vertrouwen van Bruno had gewonnen en hij voor het eerst in zijn leven het gevoel had dat hij een vriend had. Frans maakte hier gebruik van en probeerde zoveel mogelijk belastende informatie uit Bruno te krijgen, om zo een positie te kunnen bemachtigen als de man die de meest beruchte seriemoordenaar uit Duitsland had opgepakt. Het werd duidelijk uit de documenten uit die tijd dat Frans elke keer voor de bekentenis van Bruno de politiedossiers opzocht en meenam van onopgeloste zaken. Ook stond er beschreven dat Bruno geen enkele keer aangaf bekend te zijn met de locaties van de plaats delicten. Dus beschreef Frans de moorden en de locaties en vroeg daarna pas aan Bruno wat hij die dag had gedaan. En hij reageerde precies zoals hij had verwacht dat Frans van hem zou willen. Omdat er geen audio-opnames zijn gemaakt van de verhoren, zijn de enige overgebleven bewijzen de processen verbaal van Frans. Zijn zussen beweren dat Bruno hen nog heeft verteld dat als hij geen bekentenissen zou afleggen, hij neergeschoten zou worden. De acteur die zijn rol speelde in de film had veel prijzen gewonnen. Maar met de jaren leerde hij over de waarheid en gaf hij toe dat als hij het vanaf het begin had geweten, hij zijn rol heel anders had willen spelen. Maar als Bruno niet de moordenaar is in al deze onopgeloste zaken, wie is of wie waren dan wel verantwoordelijk? De grote verschillen tussen de moordzaken maken het waarschijnlijk dat het om meerdere daders gaat. Allemaal weggekomen met de meest verschrikkelijke moorden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6. Ik vind het zelf een hele bijzondere zaak, omdat ik niet alleen gefascineerd ben door de manier waarop de politie met Bruno is omgegaan in die tijd, maar ook natuurlijk de omstandigheden uit die tijd die een grote invloed hebben gehad op het politieonderzoek, de veroordeling en uiteindelijk de dood van Bruno. Wat begon in Nazi-Duitsland heeft uiteindelijk een soort van einde gekregen in ons eigen land, door het onderzoek en een boek van Jan Blauw. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik heb de foto's van Bruno en oude krantenartikelen op onze Instagram-pagina geplaatst. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker even een kijkje. Wil je meer horen? Dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week heb ik een aflevering over een zaak waar ik al enige tijd mee bezig ben. En dat is de moord op Caroline van Toledo, ook wel bekend als de kofferbakmoord uit Oostvoorne. Ik heb deze zaak als tip gekregen van een van de allereerste luisteraars die mij een bericht had gestuurd via Instagram, dus Marcia, als je luistert, dankjewel. Het stoffelijk overschot van Caroline werd op zaterdag 3 september 2005 in een uitgebrande auto aangetroffen, in een recreatiegebied in Oostvoorne. De nacht ervoor wordt haar huis in de fik gestoken en pas in 2019 zou de dader veroordeeld worden voor haar gruwelijke moord. Deze staat volgende week donderdag online. Luister jij mee?